Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
In deze aflevering gaan we uitgebreid in op het fenomeen small caps. En ook wel een beetje over midcaps.
Ja, ook wel mini multinationals genoemd.
Ja, lief hè. En er zit dus 43 jaar beleggingservaring bij ons aan tafel om ons er doorheen te slepen.
Ja, veel ervaring in Nederlandse bedrijven, dus die komen ook zeker aan bod.
En tot slot gaan we ook even in op de actualiteit.
Ja, we kunnen nu officieel spreken van een correctie.
Joepie.
En Mr. Smallcap, die gaat ons ook even doorheen helpen wat er nu allemaal gaande is.
Mr. Smallcap, daar zit hij.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Willem Burgers, ben jij. Je hebt er, mag ik jij zeggen?
Ja, zeker.
Okay. Want je hebt al heel wat werkzame jaren op zitten. Totaal 43 jaar actief in de Nederlandse beleggingswereld. En in 2007 heb je je eigen investeringsfonds opgericht. Eigen beleggingsfonds. Ad Value Fund. Waar je voornamelijk werkt met small caps en mid caps. En ik begreep dat jullie volgende week jullie 15-jarig bestaan vieren.
Zo is het.
En een paar weken later stop jij ermee, want dan ga je met pensioen.
Nou, sterker. 1 februari aanstaande is het al zover. Dus,
al bijna februari natuurlijk op het moment dat we dit opnemen.
Time flies when you're having fun.
Oh, dus op het moment dat jullie 15 jaar bestaan, stop jij ermee?
Ja, dat vond ik een mooi moment.
Ja?
Dan zeggen ze over een cirkel die rond is, geloof ik.
En... Ja.
Maar het is een heel mooi moment. We hebben vorig jaar natuurlijk een prachtig jaar gehad qua rendement.
Maar zeg, je sluit wel af met een fantastisch rendement.
Dat wist ik van tevoren toen ik min of meer besloot om er een punt achter te zetten. Wist ik dat natuurlijk nog niet. Maar ja, het afgelopen jaar is in alle opzichten een recordjaar geweest. Dus dat is natuurlijk toch extra leuk als je met de vlag in de top, als je gedag kan zeggen tegen...
Hij moet wel even het rendement noemen.
Ja, ik wil toch even weten
wat
de
cijfers zijn. Die cijfers heb ik, maar het was ongeveer 57% als ik het precies heb. Dat mag er zijn.
57% in één jaar, dat is een aardige outperformance met de mid en de small cap in Nederland.
Ja, maar dat hangt ook een beetje samen met de categorieën. Je hebt vaak ze zeggen wel small is beautiful, klein maar fijn. En dat is, ja, als je een goed jaar hebt in een categorie van beleggingen die niet heel goed gevolgd wordt door het grote publiek, dan heb je een kans, je hebt een paar voltreffers zoals wij die vorig jaar hadden, dat je een dergelijk hoog rendement haalt. Keerzijde is natuurlijk ook, laten we dat direct even melden, dat als je een keer een zogenaamde zeepert in portefeuille hebt, een onderneming waar het heel slecht mee gaat. Wij hadden dat bijvoorbeeld 8 jaar geleden met Imtech. Ja, dan heb je ook wel eens een jaar, kan er tussen zitten dat je het minder dan gemiddeld doet.
Ja.
Het is dus de kant, ja, de uitdaging als small cap belegger om de krent uit de pap te halen en de beren op de weg zoveel mogelijk te vermijden.
Ja.
Het leuke is wel, we hadden het vorige week in de aflevering over factor beleggen. Mm-hmm. En een van de factoren waar echt toonaangevend rendement mee kon worden behaald was size, dus marktkapitalisatie. Mm-hmm. Dat toen dacht ik meteen, ja, dat weet jij natuurlijk als geen ander. Mm-hmm. Dat is een bewuste keuze geweest om op de size te gaan zitten.
Je kiest heel bewust een zekere omvang. Want we beleggen ook niet in de allerkleinste deelnemingen. Dus we hebben wel een marktkapitalisatie van tenminste 30 miljoen euro. Dat is alles wat daaronder zit, wordt ook wel microcap genoemd. Mm-hmm. Dan praat je over de hele kleine ondernemingen. Dan moet je ook vaak denken aan start-ups. Hè. Als je van als scratch begint. Wij beleggen dan in ondernemingen die al een zeker track record hebben. Bestaansrecht en wat groter zijn. En de laatste jaren, omdat we ook een open-end beleggingsfonds zijn. Hetgeen zoveel wil zeggen dat je iedere dag aandelen uit je fonds kunt emitteren of innemen, afhankelijk van hoeveel vraag of aanbod er in het fonds is. Om die reden moeten we ook voldoende liquiditeit in de portefeuille hebben. Ja. Dus verhandelbare deelnemingen. Vandaar dat het accent in onze portefeuille de afgelopen jaren iets is verlegd naar de wat meer liquide ondernemingen. Dus meer de midcap omvang. En small cap moet je dus denken aan, zeg van 30 miljoen wat ik zei, tot 200, 300, misschien 500 miljoen euro. En midcap internationaal dan. Er zijn geen echt vaste grenzen voor, maar gemiddeld in Nederland heb je het dan ja, tot zeg 5 miljard euro. Mm. En in Amerika, een markt die veel groter is, heb je het al gauw over 20 miljard dollar of zo. Dat wordt dan nog steeds wel als
midcap.
Midcap als betrekkelijk klein gezien. Hè? Ja. Hele grote ondernemingen, de Amazons en de Apples van deze wereld, of in Nederland ASML als grootste onderneming. Daar praat je echt over veel hogere bedragen. En daar zit met name de echt heel grote, extreem hoge liquiditeit in. Ja. Nou, wij kiezen heel bewust voor een mindere liquiditeit, maar ook een segment wat minder goed onderzocht wordt. En er zijn er ook veel meer van natuurlijk dan de heel grote ondernemingen. Dus daar ja, komt het vooral aan op eigen onderzoek. Heel nauwgezet volgen. En daar ja, je analyse op loslaten om te kijken welke ondernemingen zich echt kwalificeren om in je portefeuille te worden
opgenomen. Je zegt eigenlijk al heel veel interessante dingen. Ik wil eigenlijk nog, eerst er is dat, wat mij opviel is dat er maar ongeveer 80-90% van de beursgenoteerde bedrijven in de wereld zijn small of midcap.
Ja, dat klopt wel.
Dus dat is eigenlijk gewoon bijna alles is gewoon. Maar de meeste beleggen dus juist maar in die 10-20%.
Ja.
En meesten richten zich in een onderzoek ook op die 10%. Ja. Dus alle analisten die richten zich daarop.
Ja, dat is eigenlijk ook vrij logisch dat daar veel meer kans zit op een outperformance.
Ja.
Omdat daar minder mensen in beleggen en ook daardoor minder soort van media coverage is. Er wordt minder over geschreven. Is dat eigenlijk ook een van de redenen waarom het wetenschappelijk bewezen is dat er een alpha gehaald kan worden op small cap?
Ja, maar tegelijkertijd betekent het ook dat het risico wat je daarmee loopt, hè, om dus als outsider in dat enorme universum wat je hebt te beleggen, dat ook na van hand hoger is. Hè?
Ja.
Geen rendement zonder risico, dat zal hier ongetwijfeld wel eens een keer over de buren zijn geweest.
Ja.
Daarom is het zaak om echt heel goed je huiswerk te maken. En dat proberen we ook te doen. En als je dat doet en je slaagt erin, zeker na verloop van tijd, om de waarde in bepaalde ondernemingen te herkennen. En je bouwt een portefeuille langs die lijnen. Dan is het heel goed mogelijk om over een wat langere termijn inderdaad die alfa waar je nou op zoek bent ook echt te gaan realiseren.
Ja,
er zijn nog wel wat beren op de weg hoor. Daar komen we straks wel over te praten. De afgelopen, tot nu toe dit jaar, was het niet echt makkelijk op de beurs. En ook in de periode dat er tegenwind is, moet je ook heel bewust zijn van de kansen en de risico's die in zo'n segment zich kunnen voordoen.
Ja, en die verschillen natuurlijk de voordelen en nadelen dus om in die small caps te zitten. Waar ik wel benieuwd naar ben, is hoe ben jij eigenlijk in die business gerold?
Ja, dat is eigenlijk een... ik zal het kort doen, want ik kan daar heel lang over vertellen. Maar we hebben maar een uurtje geloof ik, dus dat zal ik niet doen.
Ja.
Nee, ik ben ooit begonnen op de... Maar dat is dus 1977, heel lang geleden, toen was ik student aan de HAO. En de HAO als opleiding bestond toen pas een jaar of twee, geloof ik. Dus dat was allemaal heel nieuw. En de gedachte van die opleiding was eigenlijk dat 95% dat het een soort vooropleiding van accountancy was. Dus veel number crunching. En ja, ik ben toen op een gegeven moment bij een introductiedag van Arthur Andersen geweest. Destijds nog een accountant, inmiddels niet meer onder ons vanwege een faillissement een jaar of 10 geleden, meen ik. Maar toen werd mij duidelijk wat het vak accountant precies behelsde en wat mijn voorland was.
Yeah.
En daar werd ik niet zo enthousiast van.
Kan ik me voorstellen.
Je moest dan op de HAO ook een stage lopen. En het was in die tijd toch wel gebruikelijk. Want toen was de werkgelegenheid tweede oliecrisis. Niet echt heel makkelijk. Dus je moest zelf een stageadres zien te regelen. Ik heb dat toen bij Van Lanschot Bankiers op de beleggingsafdeling gedaan. Maar dat moet je in die tijd niet al te veel bij voorstellen. Want dat draaide een telex in de hoek. Daar kwamen de berichten. Hè. Er was geen internet of...
Nee, whatever. Oh ja.
Dus ja, dat zijn mijn eerste schreden eigenlijk op beleggingsvak geweest.
En hoe dan specifiek in de small caps?
Nou, ik ben in 1990 begonnen met het Orange Fund. Dat was het eerste small cap fonds in Nederland. Dat is eigenlijk gebaseerd op, wat dat betreft, is er wel een vergelijking met de muziek. Dat komt vaak uit Amerika, Engeland en dan naar het continent. De Anglo-Saxische markten zijn veel professioneler dan wat er in continentaal Europa gebeurt. Dus een small cap fund was in Amerika en in Engeland gemeengoed. Dat heb ik min of meer ook naar Nederland gebracht. Maar wij waren wel de eerste die dat in Nederland hebben opgezet. Omdat het ja toch, met name toen voor institutionele beleggers, grote verzekeraars, pensioenfondsen, die in aandelen willen beleggen, maar niet de capaciteit hebben om zich heel specifiek met dat segment bezig te houden. Mm-hmm. Dus wij hebben daar als het ware zeg maar een soort van vermogensbeheer account voor opgesteld. Heel groot, in de vorm van een beursgenoteerd beleggingsfonds. Het fonds loopt nog steeds. Kemper Orange Fund heet het tegenwoordig.
Ja, en die deden ook dus al aan die small caps.
Dat is de, ja, dat is het eerste fonds in Nederland wat zich op dat deel van de markt heeft gespecialiseerd. Ja. Dat klopt.
Ik heb jou in een van jouw, ik denk voor mijn columns ook wel eens gelezen, dat jullie heel specifiek dan een naam hebben voor small en midcaps in de vorm van mini-multinationals. Dat,
ja,
dat vond ik dus eigenlijk wel een hele grappige benaming. Kan je daar wat over vertellen, wat je daarmee bedoelt?
Nou, het is wel grappig, want we hebben het nu steeds gehad over beurswaarde. Hè? Maar je hebt, ja, in de markt heb je natuurlijk enorm veel zogenaamde niches. Hè? Kleine deelmarkten die als zodanig heel interessant kunnen zijn. Nou, we komen straks misschien te spreken over Hunter Douglas. Maar goed, dat heeft dus alles met raambekleding te maken. Dat is wel de grootste speler wereldwijd op dat gebied.
De Luxaflex.
De Luxaflex, inderdaad. En, maar ook andere aanverwante producten.
Ja. Echt dus, een mini-multinational. Marktleider in, in zijn categorie.
Ja. En dan heb je het wel over een marktwaarde. Ja, nu bij overname zal het iets van 5, 6 miljard euro zijn. Dat lijkt in onze oren misschien wel heel fors, maar op het grote wereldtoneel is dat inderdaad nog een small cap.
Maar het heeft wel een heel groot gedeelte van de...
Het heeft wel de kenmerken van een multinational, want het is een onderneming die wereldwijd actief is. En in al die markten hebben ze, zijn ze veelal toonaangevend. Nou, de laatste jaren, een deel van de groei is door de online verkopen geweest. Daar hebben ze een jaar of 7, 8 geleden de eerste overname in Verenigd Koninkrijk gedaan, in Engeland. En successievelijk zo uitgebreid. Dus dat is een heel, voor ons pakt dat daarom ook aan, dat het een heel gestructureerde en geconcentreerde manier is om waarde te creëren.
Ja.
En ook in een concurrentieveld, wat heel aantrekkelijk is. Want dat is ook een uitdaging voor een small cap belegger. Je moet een goed beeld hebben van de concurrerende omgeving. Ja. He, want kan er ergens een bedreiging komen waardoor je belegging, die op het oog zo interessant is, toch binnen korte tijd ineens veel minder waard kan zijn, omdat er een collega-concurrent met een slimmer idee komt of een betere organisatie. Ja. Dus dat zijn allemaal zaken waar je rekening mee moet.
Ja, maar het heeft dus de karakteristieken van een multinational. Alleen omdat het opereert in een hele specifieke niche, kan het eigenlijk nooit groot worden. En daardoor noem je het...
Het kan wel redelijk groot worden, maar niet zo groot als die.
Nee, omdat het namelijk de limiet heeft van de niche waar het in zit. Natuurlijk.
Ja. Ja. Maar wat ook kan gebeuren, bijvoorbeeld nu met ASMI. Dat is een belende chipmachine sector. Die heeft het afgelopen jaar zo goed gedaan dat op een zeker moment dat je van, dat kan ook gebeuren dat je van midcap promoveert naar het hoogste segment.
Moet het dan ook jullie fonds verlaten?
Ja, daar hebben we in die zin een methode voor gevonden dat we, en die bovengrens bij ons ligt dus op 15 miljard euro. Nou, op het moment dat de waarde via koersstijging daarboven komt, mogen we nog wel verkopen, maar mogen we niet meer bijkopen.
Ja.
Dan,
ja.
En het zal, je kunt je voorstellen als dat maar door en door gaat, dat op een gegeven moment dat we zullen gaan besluiten dat fonds totaal te verkopen. Omdat het anders niet meer echt voldoet aan het profiel wat we hebben.
Ja,
natuurlijk, want anders... Ja.
Dan ben je dan beleg je niet meer uitsluitend in small en midcaps.
Nee, dat snap ik. Wat zijn een beetje de karakteristieken van een small cap? Waar moet je dan aan denken?
Ik heb al even gezegd de marktwaarde. Laten we dat nu even vasthouden. Ongeveer 500 miljoen euro als bovengrens voor een small cap. Maar de aandelen zijn vaak, die zijn minder goed verhandelbaar. Dat kan betekenen, bijvoorbeeld in het geval van Hunter Douglas, dat de familie Sonnenberg, die had ruim 80%. Dat betekent dat de vrij verhandelbare aandelen op de beurs, de free float, zoals dat genoemd wordt, dat die maar 20% is. Dat betekent dat je liquiditeit beperkt is.
Ja.
Dat betekent dat is typisch voor small cap, dat er dagen kunnen zijn. Bijvoorbeeld een periode zoals we nu hebben, dat de koers onder druk staan. Ja, dat de koers uitslagen, koersdaling, kan relatief sterker zijn. Waarom? Omdat stel dat als gevolg van een wat paniekerige stemming er één grotere verkoper die kan gedwongen zijn, bijvoorbeeld zoals wij dat zijn, wij zijn dan een open-end beleggingsfonds. Stel wij worden geconfronteerd met aanbod in onze stukken en we moeten daarom een stukje van onze portefeuille liquideren, dan kan dat betekenen dat we ook in zo'n weinig liquide onderneming als Hunter Douglas moeten gaan verkopen.
Nou, dan trek je de koers naar beneden.
Precies, dan loop je het risico dat dat pas kan tegen een koers die veel lager is.
Ja, omdat er zo weinig aandelen zijn, dus als jij er een paar zou verkopen, dan heeft dat een relatief grote effect.
Kan dat, afhankelijk van de stemming op dat moment. Stel dat wij, het is een onzalige gedachte natuurlijk, omdat Hunter Douglas een van onze minst goed verhandelbare ondernemingen is, om dan in zo'n marktomgeving een heel groot belang te willen verkopen. Ja. Dan vraag je dan min of meer om dat die koers hard naar beneden gaat. Dus daar denk je wel twee keer over na.
Ja, okay.
Maar aan de andere kant kan ook voorkomen, stel dat er ineens een heel goede ontwikkeling is bij Hunter Douglas en je wilt je belang vergroten of gaan opbouwen, ja, dan is er weinig voor nodig om die koers in korte tijd veel hoger te zetten. Hm. Bij small caps is het dus belangrijk dat je heel goed overweegt, dat je rekening houdt met die wisselende liquiditeit. En dat je, zeker als je een belang opbouwt, maar ook afbouwt, dat je dat enigszins gedisciplineerd doet. Zodat je niet in de valkuil loopt, dat je je eigen koers neerzet naar boven of naar beneden, met alle gevolgen van dien. Dus daar is enige behoedzaamheid.
Ik was heel specifiek aan het kijken naar Holland Collars. Dat is denk ik ook wel bekend. Ja. Als ik een 5% positie inneem, voor mij portfeuille 5%, dan heb ik gewoon 27% van de dagelijkse handelsvolume. Ben ik dan verantwoordelijk voor? Ja, dan weet ik natuurlijk zeker dat ik die koers natuurlijk omhoog druk. Als ik dat in één keer.
Dat is zo, maar het kan ook voorkomen, dat moet ik er nog even toevoegen. Het kan zijn dat er toevallig net een verkoper of een koper is die een dergelijk pakket of een groot.
Ja.
Dat kan ook 2 of 3% zijn. Dan kan je wel een transactie doen in de buurt van de beurskoers. Maar je kan zo'n koers, als je echt 5% wil hebben, ja, dan kan je zo'n koers natuurlijk in korte tijd behoorlijk hoger. Maar dat is alleen maar korte termijn. Hè?
Ja.
Op het moment dat je klaar bent met kopen of verkopen, dan zul je zien dat er wel weer een bounce back of een.
Terugkomt
van het hogere niveau. Dus je moet jezelf ook weer niet rijk rekenen of arm treden. Dat is,
Nee, maar dat is dus wel iets, dat is echt wel iets waar je rekening mee moet houden als je belegt.
Heel belangrijk,
naar de handels.
En Holland Collars is ook een goed voorbeeld. Daar is ook de free float, wat je zelf al aangaf, vrij laag.
Ja, Ajax is natuurlijk ook een mooi voorbeeld. Dat is ook een hele lage free float.
Ja. Ja. Ja, dus die lage liquiditeit is een van de karakteristieken. Als ik nadenk over small caps, dan denk ik ook meteen toch van, oh ja, lief, klein bedrijf, nog niet zo'n grote, gevaarlijke.
Maar dat is dus een misverstand.
Dat is een misverstand.
Want small cap heeft puur betrekking op de marktwaarde in relatie tot die hele grote ondernemingen.
Ja, ja.
In Amsterdam moet je dan aan de AEX-index denken. Maar het zijn vaak ondernemingen met miljarden omzet.
Maar is het niet zo dat die vaak nog eerder door de oprichter is geleid of meer familiebedrijf is?
Dat komt geregeld voor. Wij zitten bijvoorbeeld in een aantal ondernemingen waar dat nog voor geldt. Bij ASMI, de familie Del Prado, die nog een klein belang hebben. Basic Fit is beursgenoteerd, die zit hieronder.
Ja.
Nou, de Moos heeft daar oprichter, die heeft 15%. Acomo, dat is ook een aardige onderneming over Amsterdam Commodities. De familie Gottesman, die zijn ooit in de jaren 80 via een reverse takeover Amsterdam Rubber, hebben die een commodity bedrijf, maar een van de allergrootste in de wereld. Dat is ook een midcap tegenwoordig, 800-900 miljoen marktwaarde. Maar wel een onderneming die toch toonaangevend is in de wereldhandel. Op het gebied van specerijen, gedroogde groentes. Ook sinds kort overname vorig jaar van Trade Origin in biogrondstoffen. Kortom, een hele interessante markt waar gewoon de handelaars nog een markt onderhouden. Maar wel een heel winstgevende onderneming. Maar met een omzet die ook in de honderden miljoenen loopt.
Ja.
Dus het is een small cap,
ja,
maar wel een prominente onderneming in een heel specifieke tak van sport.
Ja. En zou je ook nog iets over de wendbaarheid van een small cap versus een large cap kunnen zeggen?
Ja, dat is ook belangrijk.
Ja.
Als het goed is, maar met de nadruk op als het goed is, is een small cap vaak toch wat wendbaarder dan een heel grote onderneming. Nou, we kennen allemaal Royal Dutch, die nu doende is om in de energietransitie de steven te wenden, hoe moeilijk dat gaat. We hebben Philips natuurlijk deze dagen met allerlei berichten die er niet om liegen. Die apneuapparaten waar grote problemen zijn. Dat betekent dat dat toch een enorme impact heeft op de organisatie. Waarbij, wat meneer Van Houten ook zegt, 90% van de business het heel goed doet. Maar als je zo'n grote club hebt en één onderdeeltje, daar gaat het dan ineens zijn grote problemen. Dan is dat heel moeilijk om steven te wenden. En dan zie je dat de kwetsbaarheid van zo'n heel grote onderneming, ook omdat het publiek er dan, en met name grote beleggers, daar vaak heel snel in negatieve zin op reageren, dat de impact op zo'n onderneming dan wat groter is dan bij een small cap. Aan de andere kant moet je ook niet, ook bij een small cap kan het natuurlijk van het ene op het andere moment, om wat voor reden dan ook, minder goed gaan. En dan zijn je alternatieven ook niet heel ruim voorhanden.
Ja.
Maar puur operationeel kun je zeggen dat het voor een kleinere onderneming wat eenvoudiger is om een grensverleggende ontwikkeling, of die nou extern of intern is, om die op te vangen of daarop te anticiperen. Goed voorbeeld is de kredietcrisis van zeg maar 2008-2009. Je zag met name toen dat midcap ondernemingen, dat die toch een stuk wendbaarder zijn om zich sneller aan te passen aan de veranderende wereld.
Ik had zelf de analogie van een sportvliegtuigje versus een enorme Boeing 747.
Ja, dat kun je bedacht. Lijn klopt wel. Ja.
Ze kunnen beter sturen, maar ze kunnen nog steeds allebei neerstorten natuurlijk.
Zo is het, dat kan altijd.
Ja. Ja, een mooie metafoor. Er wordt ook wel heel vaak gezegd dat er in de kleine bedrijven altijd nog een soort van een extra premium omheen hangt, omdat het natuurlijk een kans is op een overname dat aanzienlijk groter is dan bij een groot bedrijf. Is dat iets waar je rekening mee houdt?
Je kunt daar altijd rekening mee houden. En in sommige gevallen, nou bijvoorbeeld Hunter Douglas hebben we even genoemd, wordt het dan ook realiteit. Aan de andere kant kan het ook, is het ook wel een beetje een illusie. Ook grote ondernemingen, daar kan op geboden worden. Dat hebben we de afgelopen jaren ook vaak genoeg gezien. Maar ja, in sommige gevallen, zeker in ondernemingen waar internationaal een concentratietendens is. Nou, we hebben heel recent de overname van Axcel gezien. De fietsenproducent uit Heerenveen. Dat is op zich niet zo verwonderlijk, zou je achteraf kunnen zeggen met de kennis van nu. Dat weet ik wel. Maar wat dat betreft is die overname een goed voorbeeld van een onderneming die jarenlang toch niet zo makkelijk bestaan heeft gehad. Maar waar je de afgelopen jaren toch heel duidelijk alles met e-bikes te maken heeft. Dat daar internationaal grote belangstelling voor is. En dat met al het geld dat private equity nu beschikbaar heeft. Ja, is dat een heel interessante segment om eens te kijken wat daar voor meerwaarde in zit. En dan speelt het bij small caps inderdaad wel kan het een belangrijke rol spelen. Omdat dat toch vaak wat er zoveel zijn er altijd wel categorieën waar veel ontwikkeling, innovatie is. Die ook voor grotere beleggers interessant kunnen zijn.
Ja, wat bij mij schoot inderdaad gelijk al natuurlijk Hunter Douglas er binnen en Excel, maar ook natuurlijk Grand Vision, want natuurlijk ook. Dat zijn eigenlijk de drie die mij gelijk er binnen schoten in een korte tijd die zijn overgenomen. Dat schiet wel gelijk je rendementen natuurlijk gelijk omhoog.
Oh, maar dat is grappig dus wat je zegt. Dus normaal gesproken zijn wij niet heel enthousiast, of jij niet, over overnames, omdat dat de koers vaak een beetje kan drukken. Maar bij small caps is het meer blij.
De kant van de overname. Degene die hem overneemt, daar zie je vaak koersdruk.
Ja.
Maar degene die wordt overgenomen, daar moet een premie vaak boven de huidige koers worden.
Dus dat is toch wel een voordeeltje voor beleggen in small caps. Er is de kans dat zo'n bedrijf wordt overgenomen en dat hij dan...
Activision Blizzard bijvoorbeeld is recent overgenomen door Microsoft. Ja. En daar werd flink boven de huidige koers geboden. Dus ze had een aardige premie. Niet vergeleken met all-time high natuurlijk. Die was hoger. Maar partijen die worden overgenomen, daar wordt vaak een premie opgezet. Dat als dat niet gebeurt, dan stemmen vaak de aandeelhouders niet in. En dan gaat vaak de overname niet door.
Dat is ook een risico. Je kunt wel een overnamekandidaat zijn. En er kan zelfs een bieding worden gedaan. Maar uiteindelijk kan het ook niet doorgaan. En dan zakt zo'n koers weer ver terug. We hebben dat met Axcel ook gehad. Want het is een jaar of 4 geleden nu dat Pon Holding.
Pon, ja.
Dat is dus een andere grote speler op het gebied van fietsen. Die wilde dus Axcel overnemen. Hadden al een belang gekocht op de beurs, 20%. Die hebben toen een bieding gedaan op Axcel, ik meen, van €42. Nou, dat is toen uiteindelijk niet door de aandeelhouders aanvaard. Toen is de koers weer helemaal teruggezakt. Tot zelfs onder de €20 weer. En nu komt dus een bieding van 58. Weliswaar een aantal jaren later natuurlijk. Onderneming gaat het nu een stuk beter. Ja. Zeker als gevolg van wat er in de corona-periode allemaal gebeurd is. Met extra interesse van consumenten voor e-bikes. Maar toch, het geeft aan dat dat je als belegger, op het moment dat er een bieding komt, je ook niet direct moet rijkrekenen. Ja. En heel goed moet nadenken wat je dan moet doen. Misschien een stukje van je belang verkopen. Want als het toch niet doorgaat, dan kan de koers weer terug. Ja. Dus dat zijn allemaal opties die je dan op dat moment even...
Ja, dat is dus zo interessant. Bijvoorbeeld bij Activision Blizzard. Ja. Daar is natuurlijk volgens mij heeft Microsoft €95 geboden. Mm-hmm. Maar de koers die hangt nu rond tussen de 80 en de €85. Dus daar gaan toch heel veel beleggers toch nog vanuit dat die mogelijk niet doorgaat.
Ja,
dus,
zo is het. Zie je heel vaak trouwens, dat als er een bieding komt, dat de koers niet direct helemaal tot dat niveau doorstijgt. Het kan ook zijn dat het wel gebeurt, dat hij zelfs boven komt. Als dus de verwachting is dat er nog een concurrerende bieding komt die nog hoger is.
Ja, oké.
Dus dat zijn allemaal factoren waar je...
Daar toch over hebben, ik wil toch even Hunter Douglas aanstippen. Want dat is natuurlijk eigenlijk een heel uniek verhaal. Volgens mij ben je daar al heel lang belegger in.
Ja.
Maar dat is natuurlijk best apart gegaan. Is dat het eerste bod van mij van 62 en dan 64. En uiteindelijk kwamen jullie met een, ik maar heel snel samenvat, ik kwamen jullie met een fair value berekening van 175.
Ja.
Per aandeel?
Per aandeel. En een, denk ik een jaar later, half jaar later, werd er in één keer exact dat bedrag geboden.
Ja, dat vonden wij wel een compliment voor onze analyse eigenlijk.
Ja, van hoe kijken jullie daar naar terug?
Nou, je begon terecht met de opbrengst dat we al heel lang... We zijn al sinds 2010 aandeelhouder. Dus toen, sindsdien, en daarvoor ook al, want je koopt pas, je neemt pas een belang in een onderneming als je alles goed hebt overwogen. De hele onderneming binnen spuiten hebt gekeerd, zodat je weet waar je, of denkt te weten waar je in belegt. Nou, dus al die tijd hebben we de onderneming op de voet gevolgd. Dus de kwartaalresultaten. We gaan naar de jaarlijkse bespreking in Rotterdam. Dat we dus de onderneming vragen kunnen stellen. En daardoor ben je heel goed op de hoogte van wat zo'n onderneming waard zou kunnen zijn. En dan kom je natuurlijk op het punt van ook een waardering ten opzichte van concurrenten. En dat zijn dan, in het geval van Hunter Douglas niet zo gek veel ondernemingen. Maar we hebben er toch een tweetal gevonden. Eén in Taiwan. En één in Frankrijk, Somfy en Nienmeet. En dan zie je dat die onderneming, dat hun natuurlijk toch structureel aanzienlijk veel lager gewaardeerd was. En dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat er natuurlijk een heel grote aandeelhouder is, die toen 82% van de aandelen had. Dat er geen analisten coverage is, dus dat er geen professionele partijen zijn die onderneming tegen het licht houden. Dus op het moment dat er een half jaar bericht of een jaarresultaat is, dan zie je niet een recommendatie van een analist van god, het is prachtig en die koers moet omhoog. Dat ontbreekt allemaal.
Ja.
Er was de afgelopen jaren ook steeds één grote institutionele belegger uit Amerika die voortdurend aan het verkopen was. Die had een belang van ruim 3% van totaal. Maar dat betekent dus, als je snel rekent, eigenlijk toch wel een 15-20% van de free float was.
Oh, ja.
En als die dus voortdurend aan de markt is, ook op iets hogere niveaus, dan kan die koers niet omhoog, terwijl de resultaten wel.
Het drukt gewoon de koers.
Dat drukt de koers constant. Ja. Nou, daardoor was het verschil in waardering relatief tussen Hunter Douglas en de andere bedrijven, maar ook bedrijven die niet genoteerd zijn. Want op het gebied van private equity gingen er van tijd tot tijd toch wel ondernemingen in de raambekledingssector over de bühne tegen multiples, EBITDA. Die zodanig attractief waren dat die beurskoers van Hunter Douglas daar erg schil bij afstak. Dus dat hebben wij dus op een gegeven moment in een investment case, die zetten we ook op onze website, kwamen wij tot een waarde in eerste instantie van 118. Want de eerste bieding was 64 euro. Die is later verhoogd naar 82. Die 64 was eind 2020. Die 82 is in het voorjaar terechtgekomen. En de laatste dag van het afgelopen jaar 175 euro. En die 175 euro, die is dus op een gegeven moment ook geboden door de partij die uiteindelijk de bieding heeft gedaan op de onderneming.
En ja.
We sluiten niet uit dat hij heel goed gekeken heeft.
Dus die heeft je die investment case even door Google Translate gehaald?
Ja, en die heeft even daar kunnen wij ons wel in vinden.
Ja,
want dat vermoeden hebben wij wel. Ja.
Nou, dat is wel leuk om nog even te doen. Ik heb 3 investment case gevonden op jullie website. Ja. Hunter Douglas, Acomo.
Ja.
En NEDAP.
Nederlandse apparatenfabriek uit Groenlo.
Ja, gaan we zo nog even over hebben. Maar 3 investment case.
Moet ik dat trouwens zien als een soort fundamentele analyse?
Dat is het. Ja, het is super interessant om te lezen, om ook veel van te leren.
Daar staat dus, daar kun je dat doen we echt uitgebreid om alle ins en outs, zoals wij er naar tegenaan kijken. Ja, om dat dus transparant te maken naar onze beleggers. Dus onze investeerders kunnen dan precies zien waarom wij nou menen in die specifieke onderneming belegd te willen zijn. Ja. En ook wat we ervan verwachten.
Ik wil daar wel voorbij zeggen, jullie zijn naar mij misschien wel het enige fonds in Nederland dat die zo transparant in waarin jullie beleggen. En dat je ook, als je al bezit je niet in het fonds, dat je nog steeds dat allemaal kan lezen en daarvan kan leren. Ik vind vind ik heel fijn. Ik ben geabonneerd op jullie nieuwsbrief daarom juist.
2 keer uitgeroepen tot meest transparante beleggingsfonds, hè?
Daarom ook, ja. Ja, maar dat vinden wij, dat is toch een stukje, verantwoording waarom je iets doet, hè?
Ja.
En we hebben dat, in de voorbespreking hebben we dat gehad. We hebben natuurlijk ook een keer een zepert gehad, zoals iedereen wel een keer overkomt.
Dat is zo'n leuk woord, een zepert.
Een zepert, stel je voor dat je bent aan het douchen en je glijdt uit over dat stuk zeep. Dan maak je dus een harde landing. Maar zo voelt het ook. Hè? Ja. Als je dus in dit geval Imtech, als je die in portefeuille hebt, dan zak je toch letterlijk wel even figuurlijk door het ijs. Want dat was voor ons En dan kun je achteraf zeggen, had je dat dan niet kunnen zien? Maar dan komt die communicatie met beleggers ook. Het wordt natuurlijk ook heel relevant. Want ja, het is heel fijn en aardig en prettig als je een hoera-verhaal, zoals Hunter Douglas, kunt presenteren. Maar tegenovergestelde komt ook wel eens voor dat je geconfronteerd wordt met de zeepert. Waarbij je dus heel intensief moet gaan uitleggen, niet alleen wat er fout is gedaan, maar ook wat je daar denkt aan te gaan doen om het weer te herstellen. Ja. En daar is dat, hebben we nooit meer, even afkloppen, zo'n zeepert gehad. En dat is een belangrijke uitdaging ook van iedere investeringsmanager, om het afbreukrisico
voorkomen van fouten.
Ja, voorkomen van fouten is iets. Je kunt, dat is ook de reden dat we maar een beperkt aantal deelnemingen in portefeuille hebben. We willen echter redelijk van overtuigd zijn dat we bij het rechte eind hebben om juist dat risico zo klein mogelijk te
maken. Jullie hebben, denk, zitten jullie tussen de 10, 15 posities? Of is dat
we zitten gemiddeld proberen we. We moeten tussen de 10 en 25 deelnemingen. Dat is de bandbreedte die we onszelf hebben opgelegd. En op dit moment zitten we op 11, 12 geloof ik op dit moment nu net. We hebben er net weer een bijgekocht. Het ideale aantal, dat is wetenschappelijk ook wel gebleken, zou ongeveer 15 moeten zijn.
15.
Als je een portefeuille van 15 deelnemingen hebt, dan zit je redelijk, dan is je spreiding voldoende. Want er wordt wel gezegd dat hoe meer spreiding, hoe beter.
Dat nemen we geen met af. Ja, daar hebben we
daar geloven wij.
Gemaakt,
Wij zeggen ook wel, spreiden is lijden. Je kunt, als je te veel spreidt, dan is de bijdrage van onderneming 87 die je portefeuille hebt, is vaak zo klein dat dat niet opweegt tegen de inspanning die je moet doen om dat allemaal te volgen.
Ja.
En als het goed is, dan is de bijdrage nog te klein.
Ja.
Dus daarom kiezen wij heel bewust voor bets die ertoe doen. En de gemiddelde, de kleinste deelneming als een portefeuille moet toch over het algemeen tenminste 5% van portefeuillewaarde zijn. Dus wil dat een voldoende impact hebben.
Dus de minimale allocatie is dan 5? Heb je ook een maximale?
Ja, we nemen nooit meer dan 20% van onze portefeuille in. Op die moment dat gebeurt, afgelopen jaar ASMI natuurlijk, dat ging op een gegeven moment
zo hard.
Dan wordt er automatisch moeten verkocht worden.
Moeten verkocht worden, ja.
En soms is dat gevoelsmatig met een beetje pijn in het hart.
Ja.
Aan de andere kant, je hebt wel 20%. En wat er nu gebeurt,
bij risicomanagement.
Precies. En zie dan wat er nu de afgelopen weken gebeurt. Dan zie je dat zo'n koers, als gevolg van winstnemingen, vrij hard daalt. Nou, dan ben je achteraf toch niet ongelukkig dat je in ieder geval met dat aftoppen van je deelneming nu weer in de gelegenheid bent om veel lager eventueel weer terug te komen.
Ja, het zinnetje wat ik wel lees op de website is: beleggen is zo min mogelijk fouten maken, verliezers mijden en winnaars nooit verkopen.
Ja, maar zeg nooit nooit. Hè. Ik geloof niet dat ik. Kijk, er gaat geen enkele onderneming, ook niet een heel goede, die alleen maar omhoog gaat. Er zullen altijd tussentijds correcties zijn. En in de chipmachine sector is dat misschien nog wel sterker dan gemiddeld. Want dat was tot voor kort een cyclische industrie.
Tot voor kort?
Tot voor kort. Wat je ziet nu als gevolg van alle ontwikkelingen op het gebied van 5G. Chiptekorten die waarschijnlijk langer gaan duren. Dat je toch in ieder geval bezig bent aan een periode van structurele groei voor een langere voorzienbare periode. Maar dan nog heb je als gevolg van ontwikkelingen in de macro-economie. Zoals er nu is, al het gebied, alles wat te maken heeft met supply chains. Nou, die is behoorlijk verstoord en dat zal nog enige tijd duren. Dat heeft ook zijn impact op chipmachineproducenten. Ja. Want die zijn, hoewel ze zelf produceren, toch ook afhankelijk van de beschikbaarheid van chips om hun machines te kunnen maken. Dus dat slaat zelfs op die ondernemingen terug.
Ja.
En
uiteindelijk is alles met elkaar verbonden. Natuurlijk.
Exact. Dus vanzelfsprekend weet je als belegger ook dat als ondernemingen in korte tijd zo extreem in waarde stijgen, dat meestal als gevolg van een macro-ontwikkeling of een combinatie daarvan waar we nu mee te maken hebben, dat je dan een periode krijgt van tijdelijke correctie. En alleen al om die reden is het verstandig om af en toe je weging in je portefeuille, want daar kijken wij vooral naar. Kijk, nooit verkopen wordt hier bedoeld, dat je niet de hele belang verkoopt. Okay. Je kunt wel degelijk
beweging.
En daarom is die 20% plafond, dat hebben we ons ook opgelegd, dat zelfs als we op dat hoge niveau nog enthousiast zijn, is dat wel ons maximum.
Ja, dat is ook risicomanagement.
Zo is het.
Ja, zou je ons iets meer mee kunnen nemen in die fundamentele analyse? Je deelde natuurlijk ook op de website. Jullie hebben een beleggingsuniverse.
Ja.
Ik heb voor mij 65 bedrijven, denk ik, in Nederland.
Ja.
Hoe kom je dan uiteindelijk bij die 10 waar je nu in belegt?
Nou, dat begint ermee dat je dus, dat is dan een soort top-down analyse die je maakt. Je hebt die 65 namen en daar vallen er, ik denk meteen al een 35 vanaf, omdat die niet aan je essentiële criteria voldoen. Het zij dat hun marktaandelen de betreffende marktniche waar ze actief zijn te klein is. Dat ze dus niet in staat worden geacht om dat succesvol te kunnen verdedigen. Tweede kan zijn dat de financiële gezondheid van de onderneming niet goed genoeg is. Dat men te gevoelig is voor bijvoorbeeld een sterke stijging van de rente, of dat er te veel schuld op de balans is. Dat was dus een element wat we in de financiële crisis van 2008-2009 heel concreet zagen worden. Dat zou zomaar weer de komende jaren actueler kunnen worden, nu de rente steeds meer tekenen vertoont te zullen gaan stijgen, dat ondernemingen die scherp aan de wind varen dus in de problemen zouden kunnen komen. Dus dat zijn allemaal zaken waar je rekening moet houden. Dan zit je dus op, zeg, 30 namen.
Het is eigenlijk een hele snelle schifting al. Ja. Jullie hebben eigenlijk gewoon een vast lijstje op kantoor liggen. Dan, deze 30 namen zijn interessant.
En dan kom je nog op het punt van, willen we echt in alle sectoren zitten? We hebben dus een aantal sectoren ook al uitgesloten, omdat we denken, kijk, de bouw bijvoorbeeld. Nou, er zijn
Bam en Heijmans vallen.
Bam en Heijmans, ja. Kijk wat daar de afgelopen jaren gebeurd is en waarom dat gebeurd is. Het is een onderneming die heel prestigieus is, maar waar toch de marges die gehaald kunnen worden flinterdun zijn. Ja. En waar het risico dat ook nog eens een keer fout gaat ook nog vrij groot is. Dus om die reden hebben we gezegd van, nou, daar willen we niet in belegd zijn. Wat niet betekent dat je van tijd tot tijd, ook als kleinere belegger, dat je daar hele interessante ritjes kan maken.
Ja.
Want het kan best zijn dat zo'n koers, als gevolg van, nou, dat hebben we gezien, dat sluizenproject, de zeesluis bij IJmuiden, heeft BAM tientallen miljoenen euro's gekocht. Die proberen ze nu overigens weer deels te verhalen op Rijkswaterstaat. Mm-hmm. Maar goed, die koers die kwam heel hard naar beneden. Ja, als je als smallcap belegger speculatief bent ingesteld, je zegt van, nou, die koers is nu zo ver gezakt, ik neem maar eens een stukje mee, dat kan.
Ja,
maar
Heijmans is natuurlijk ook een mooi voorbeeld, dat hij in een transitie is gegaan van meer stabiele projecten met huizen.
Ja.
Dus die hele reorganisatie heeft natuurlijk heel veel koersdruk gezorgd. Ja. Maar dat is natuurlijk al een keer afgelopen. Dat zie je natuurlijk ook nu de laatste tijd, dat het weer wat omhoog gaat.
Maar als lange termijn belegger die op zoek is naar een onderneming met een vrij laag risico in segmenten die uitzicht bieden op stevige groei.
Dus dat is ook echt een voorwaarde dat jullie gewoon minimaal ook 3 tot 5 jaar bijvoorbeeld echt als er in een positie moeten kunnen zitten. En dat die korte ritjes dus.
Wij gaan niet voor de korte ritjes, inderdaad. En vandaar ook dat we ook retailbedrijven, daar zijn we niet van geporteerd. Dus daar valt ook al een hoop af.
Wat zijn de voorbeelden van retailbedrijven?
Nou, we hebben bijvoorbeeld een belang in Macintosh gehad. Dat is nog niet heel lang geleden. Dat was de grootste textiel retailer van Europa. Maar ook daar is dus op een gegeven moment als gevolg van, onder andere de online markt die een stevige stijging doormaakte, waarbij het traditionele winkelbedrijf onder druk is gekomen, hebben ze niet overleefd. Dat hebben we nog tijdig onderkend. Dus de grootste verliezen zijn ons.
Er zijn eigenlijk niet echt retailers meer beursgenoteerd.
Nou ja, je hebt natuurlijk Ahold, dat is ook een retailer. En Coolblue wilde onlangs naar de beurs komen. Ja. Hebben we zeker naar gekeken. Maar ook daar blijkt dus, als je dat analyseert, dat de echte winstgevendheid van zo'n onderneming beperkt is.
Ja.
En als dan ook nog eens een keer een heel stevige prijs wordt gevraagd, dan haken wij af.
Ja.
Dus dat is, het is toch een, vandaar dat we goed kijken.
Doen jullie mee met IPO's?
Ja hoor, we hebben, dat is al even geleden, dat we, SIF is bijvoorbeeld een IPO waar we aan hebben meegedaan. Dat was, hebben we overzegd, 2015. Lucas Bols destijds ook.
Hebben we het niet over het schuurmiddel SIF, toch? Dan.
Nee, dat is, dit
SIF
is
Holding,
de
SIF Group.
Dit is SIF Group, dit is niet de SIF.
Ja, met een S.
Dit is SIF. Ja. De producent van monopiles, dat zijn die enorm grote onderstellen van windmolens, vaak op zee. Hmm. En daar zijn ze redelijk uniek in. Nou, die staan sinds 2015 op de beurs. Dus dat is een IPO waar we hebben meegedaan.
Maar je hebt dus op een gegeven moment die retailers ook uitgesloten en de bouwbedrijven. Dan blijft er bijvoorbeeld nog 25 bedrijven over. En dat zijn dan voor jullie allemaal bedrijven waar je in zou kunnen beleggen.
Precies. En dat gaat in hoofdzaak toch ondernemingen die in meer of mindere mate iets met technologie te maken hebben. Nou is technologie natuurlijk een heel breed begrip. Maar ja, het zijn toch ondernemingen, als je onze portefeuille bekijkt, waar het als een rode draad doorheen loopt. Kijk, SIF noemen we, dat is dan echt een bedrijf wat uit de maakindustrie komt, zoals dat heet. Hè? Het maken van enorme grote monopaals, dus die ijzeren pijpen die dan op zee worden gezet. Die zijn vaak 10 tot 15 meter lang. Dus dat geeft aan dat je daar een specifieke fabrieken voor moet hebben. Nou, dat is. Maar daar komt ook technologie bekijken. En
ik zie echt een lijn in jullie portfolio. Dat is echt een beetje industrie-innovatie. Een beetje
precies.
Die,
nou, dat
automatisering.
Dat, is dus, dat zie je terugkomen, omdat dat ook een segment is waar je heel veel toegevoegde waarde kunt realiseren. Dat als je je verdienmodel goed ten uitvoer brengt, dat vroeg of laat ook in zo'n beurswaardering tot uiting komt.
Ja.
Als je dat perspectief hebt, nou, dan kom je echt in aanmerking in onze portefeuille. En dan is voor ons de enige element wat nog ertoe doet, is dat je op het juiste moment instapt.
Prijs.
prijs. Ja, want als je kan een hele mooie onderneming hebben die al heel hoog gewaardeerd is. Maar ja, dan moet je je ook bewust zijn dat het risico dat een keer extra onder druk komt. Dus dat is het laatste puntje wat voor ons van belang is om al of niet tot aankoop te besluiten.
Dus jullie hebben eigenlijk voor die 25 bedrijven die dan even over zijn, hebben jullie eigenlijk allemaal een fundamentele analyse gemaakt. Jullie hebben dat allemaal goed doorgenomen, geanalyseerd. Dus jullie hebben eigenlijk allemaal investment cases klaar liggen. En het eigenlijk wat jullie dan doen is dat updaten regelmatig en een waardering erop plakken.
Ja.
En dan aan de hand van die waardering kan je een instapmoment mogelijk bepalen.
Ja.
En hoe waarderen jullie een aandeel?
Nou, dat is op een aantal criteria natuurlijk. Maar winstgroei is wel belangrijk. Als we dat zichtbaar kunnen krijgen in relatie tot bijvoorbeeld een winstbaar aandeel, hoe zich dat ontwikkelt. Er wordt ook gekeken of de onderneming misschien eigen aandelen inkoopt, als daar ruimte voor is. Op het gebied van acquisities zijn er mogelijkheden om langs die weg de business case te versterken.
Wat bedoel je met acquisities?
Overnames van bedrijven in hetzelfde segment.
Ja.
En dat moet dan ook nog op een slimme manier gebeuren. Nou, Aalberts is een onderneming waar we in beleggen. Die hebben, toen Jan Aalberts het bedrijf startte, en dat is dan in 87 naar de beurs gekomen, heeft hij door een heel groot aantal kleinere acquisities die groep doen groeien. Nou, ik meen sinds 2012 is Jan teruggetreden en Wim Pelsma is de nieuwe CEO en die heeft dat beleid voortgezet. Alleen, het accent is veel sterker komen te liggen op autonome groei. En dat is uiteindelijk, dat hoor je veel beleggers zeggen, autonome groei. Goede autonome groei is de mooiste groei.
Ja, dat is natuurlijk gratis groei.
Nou, dat is niet gratis. Het is zeker niet gratis. Want je moet steeds blijven investeren in innovatie. Vernieuwen van je installaties, je productietechnologie. Maar het risico van een overname is in principe groter. Want je koopt altijd een bedrijf van buiten. Ja. Culturen moeten kloppen.
Mm-hmm.
Het kan zomaar blijken dat je toch, zoals dat noemt, een lijk in de kast vindt. Hè?
Dat er een stukje zit.
Ja, heb je zelf alles onder controle, is autonoom. Ja, dan is de kans dat er iets misgaat is een stuk kleiner.
Maar als je überhaupt bestaan zegt, waar moet je toch blijven innoveren? Want dus innovatie doe je natuurlijk niet alleen om te groeien, maar doe je ook gewoon om überhaupt bestaan zegt te houden.
Ja,
anders loop je natuurlijk gewoon achteruit.
Ja.
Dus het mooiste is natuurlijk dat je
een acquisitie kan. Dan kan je bijvoorbeeld een nieuwe markt, geografisch. Klantenbasis. Dat zijn allemaal mogelijkheden om groei te kunnen versnellen. Ben je op weg naar een marktleiderschap? Nou, we hebben het even over Basic Fit gehad. Hè. Dat is natuurlijk zo'n voorbeeld. Het begint in Nederland. Breidt uit naar een aantal omringende markten. Ze zijn er nu, meen ik, in 5 actief. Maar een volgende markt, dat staat wel op de nominatie om dat te gaan veroveren. Ja, dan is het slimste vaak om dat toch via een acquisitie te doen. Koop je een lokale partij die al een zekere marktcoverage heeft. En dan maak je een soort van vliegende start.
Ja, het is wel, en die waardering, hebben jullie daar ook bepaalde manieren voor? Bijvoorbeeld een discounted cashflow methode. Doe je dat ook
dat,
op die manier?
Jazeker, maar je hebt ook de peer group analysis. Hè?
De peer group.
Peer group. Ja, ja. Je hebt bijvoorbeeld Basic Fit, dat noemde ik even. Daar zijn natuurlijk een aantal ondernemingen. We hebben net, misschien dat jullie dat gehoord hebben, Peloton.
Oh, ja.
Dat is een peer van Basic Fit.
Is dat echt een peer?
In ieder geval wel hetzelfde segment actief, hè? Zij zijn dan, jawel, maar dat is ook daar wordt internationaal naar gekeken. Het is niet helemaal identiek, maar het is wel op het gebied van fitness, wellness. Is dat een.
Wel veel fantasie hebben.
Die heb je ook nodig in dit vak.
Dat is,
maar er zijn wel degelijk elementen die daar elkaar raken. En tegen die achtergrond, en ze doen beleggers dat ook, wordt er toch wel gekeken van, dit kan een. Een reden zijn om wel of niet in een Basic Fit te stappen.
Ja. Nou, er is 85% van de koers van Peloton afgegaan. Dus
dat geeft
aan. Dus de peer group analyse wordt wel interessanter voor. Of juist niet interessanter.
Precies.
Voor Basic Fit.
Juist,
niet. Is het voor. Het gaat natuurlijk vooral over jonge beleggers. Deze podcast en de luisteraars ook. Die zijn mensen die nog niet zo lang aan het beleggen zijn. Over het algemeen. Wat zou je die meegeven als het gaat specifiek om het beleggen in small caps?
Nou, misschien is het verstandig om dan, het is al duidelijk geworden dat het een tamelijk intensieve manier is om te beleggen. Nou kun je dat natuurlijk omzeilen door een fonds als Net Value Fund te kopen, want dan wordt dat voor je gedaan en kun je op onze website kun je alles op de voet volgen waarom we doen wat we doen. Dat is dan even het commerciële gedeelte van deze.
Ik begrijp het. We gaan door.
Maar als je dus, je bent een zelfdoener. Dan betekent het dat je relatief veel tijd kwijt bent om dat op de voet te blijven volgen. Omdat dat ook het geheim is van een goede small cap belegger. Je moet de zaak op de voet blijven volgen.
Ja.
Dat betekent in ieder geval dat je de website van de onderneming op de voet moet volgen, omdat daar over het algemeen alle nieuws komt. Hè. Er kan zomaar iets zijn wat ondernemingsspecifiek is, wat je moet weten, wil je een goed beeld hebben van wat het voor de onderneming betekent en de koers. Dus dat is één. Aan de andere kant kun je, als je top-down bekijkt, kun je zeggen van nou, ik vind het interessant, maar ik wil maar een klein gedeelte van mijn portefeuille in small caps hebben. En dat is wat veel grote beleggers doen. Ik heb al even gezegd, wij zijn onderdeel van Optimix. Nou, dat zijn top-down beleggers. En in die portefeuilles zit het Add Value Fund gemiddeld voor maximaal 5%. Want laat dat nog even gezegd zijn. De keerzijde van small cap beleggen is dat het kan voorkomen. Dat is ook wetenschappelijk onderbouwd. Voorafgaand aan een recessie, dan zie je vaak dat small caps het wat minder doen dan beursgemiddeld. Waarom? Omdat het kans dat als een markt echt in correctie gaat, dan weten we allemaal dat in eerste instantie minder goed verhandelbare aandeelhouders zullen worden gekocht. Omdat liquiditeit dan een asset is. Hetzelfde moment daarna worden ze weer juist interessant, omdat keerzijde, als de economie uit de recessie komt, zijn dit ook de ondernemingen, dus hebben het al over gehad, die het meest wendbaar zijn.
Ja.
En hun resultaten vaak wat. En dan komt de interesse terug in ondernemingen die het verhoudingsgewijs minder hebben gedaan. Dus dat zijn dingen waar je even bewust van moet zijn. Maar dat is het overal plaatje. Dus ik zou zeggen, als je begint met 5, misschien 10% van je portefeuille in small caps en de tijd en de interesse hebt om het op de voet te volgen, dan is dat een goed start.
Ja, en zijn je hebt natuurlijk een lijstje ook met bedrijven doorgestuurd. Als je er eentje zou, wat is voor jou het pareltje nu van onder de Nederlandse small caps?
Nou, misschien één onderneming die nogal atypisch is, is Flow Traders. Dat is een market maker in met name ETF's. Die dus geld verdient door op alle internationale markten, dus niet alleen aandelen, maar ook obligaties, commodities, ook cryptocurrencies. Daar worden markten in onderhouden. En dat betekent dus flitshandelaren, worden het wel genoemd, maar die dus liquiditeit geven aan de onderliggende waarde. Nou, het betekent dat die moment zoals nu, dat er onrust is op de beurzen. En dat kan twee kanten op zijn. Hè. Kan hard naar beneden gaan, maar ook zo'n bounce back, een koersherstel, gaat vaak met enorme omzetten gepaard. Maar ook spreads in de onderliggende aandelen, obligaties. En juist van die spreads profiteert een market maker die de meest moderne apparatuur, maar ook modellen heeft om daarop in te spelen en die liquiditeit te kunnen geven aan haar klanten, institutionele partijen wereldwijd. Nou, dat maakt Flow Traders een heel interessante belegging, want juist in tijden dat de beurs over het algemeen hard naar beneden gaat, zie je de koers van Flow Traders het tegenovergestelde doen.
Ja.
Dus het is een soort hedge in je portefeuille. In tijden van dramatische koersdalingen en zeer hoge omzetten de beurzen, iets wat we overigens op heel kleine schaal, vind ik, de afgelopen dagen hebben gezien, dan is de verwachting, en dat wordt vaak weer bewezen door de resultaten van Flow Traders, Flow Traders daarvan profiteren in de resultaten en de beurskoers dan ook oplopen. En je hebt de afgelopen dagen ook gezien, zij beperkt, maar de koers van Flow Traders heeft zich contrair bewogen ten opzichte van het marktgemiddelde. Dus dat is een heel interessante belegging. Maar het betekent ook het afgelopen jaar bijvoorbeeld dat een heel goed beursjaar was, heeft de beurskoers van Flow Traders het relatief niet geweldig gedaan.
Nee.
Maar dat is voor de lange termijn belegger misschien heel interessant, want dat betekent dat hij het relatief minder heeft gedaan. En om die reden dus interessant kan zijn als je verwacht, wat zich nu lijkt te openbaren, dat er wat ruwere tijden op de beurs aankomen. Ja. En dat is het
weegt tegenovergestelde.
Precies, dus dat zou je kunnen doen besluiten om je weging weer wat te verhogen.
Ja, ik vind dat dit wel een afwijkende, het is sowieso een afwijkend bedrijf natuurlijk voor in jullie hele portefeuille. Ik vind dat bijvoorbeeld NEDAP en een SIF Group en een Albert en Kentrion en zo, dat vind ik allemaal een beetje dat is allemaal een beetje in die industrie.
Ja.
Technologie,
En een beetje automatisering ook heel veel.
Ja.
Want ik denk dat NEDAP beleggen jullie ook al heel lang in. Dat is ook, dat noemde je net al even.
Maar even over Flow Traders, dat is ook technologie hoor. Het is vooral technologie zelfs. Het is een
software.
Ja, maar dat moet ook ontwikkeld worden.
En ja, oké. Okay, ja, nou,
dat is een hell of a job.
En ik maak even het onderscheid tussen software en hardware.
Ja, NEDAP gaat ook steeds meer richting de software. TKH groep in Haaksbergen, dat is. Maar daar zie je dat software wordt ook steeds belangrijker. En voor NEDAP is dat ook het geval. NEDAP ontwikkelt ook steeds meer abonnementen. En dat is dus met name software. Dat praat je nu al over 30% van de omzet. Dat was 10 jaar geleden minder dan, ik denk dat het 5-6% was toen. Dus dat groeit steeds meer. Je ziet daar een transformatie in technologie. En dat is voor een belegger ook interessant, want je verdienmodel wordt daardoor...
Terugkerende inkomsten.
Precies, je recurring revenue, wederkerende omzet, die je van het begin van het jaar ervan uitgaande dat je product nog steeds zo goed is. Dat heb je dus ook weer de relaunches van een model. Zij zijn wat dat betreft dus op het gebied van beveiliging is NEDAP een grote speler in Europa. Hè. Het AEOS-systeem is toch wel een van de leidinggevende systemen op dat punt. En
dat ze de OV-chipkaart voor zorgen.
Daar zijn ze ook in actief geweest. En wat dat betreft zijn ze op een heel breed terrein werkzaam. Ook op landbouwen, varkens en koeienindustrie. Dus de stallen, automatisering, dat is wereldwijd. China, Noord-Amerika. Dat betekent dat je enerzijds een mooie spreiding hebt over sectoren. Anderzijds de detectie van personen en objecten is vaak leidinggevend in hun technologie. Maar ook in de zorg in Nederland. Healthcare is een...
eigenlijk een gigantisch goed gespreid bedrijf. Want het zit in alle regio's, het zit in alle sectoren.
Is heel mooi.
Dus het zit heel goed in elkaar.
En ook een mooi dividendrendement. Want ze keren 70-80% van de winst als dividend uit. Daar voelen we ons heel comfortabel bij.
Ja. Dit is echt een typische mini-multinational. Het is eigenlijk best zonde dat dit eigenlijk helemaal niet bekend is bij het Nederlands publiek. Zo'n prachtig bedrijf.
Dat is Timmer wel aan de werk. Ik zag toevallig van de week een pagina grote advertentie dat ze personeel zochten in het Financieel Dagblad. Dus,
als ze software mensen zoeken dan... het is wel grappig, bij alle earnings calls die ik de laatste 2 maanden heb gehoord, is één heel groot probleem. En dat is allemaal, ze kunnen geen personeel vinden.
Ja.
Dit gaat natuurlijk echt... dit gaat denk ik gewoon de standaard verhaal worden de komende half jaar.
Het heeft met vergrijzing ook te maken.
Ja, nu dan misschien nog even gelijk een mooi bruggetje. Inflatie, loonsprijsspiraal. Wat is er? En de beurzen gaan nu naar beneden. De eerste officiële, niet de eerste, maar in de lange tijd de correctie van 10% van de AEX en de S&P. Wat is er allemaal gaande nu?
Ja, moeten we ons zorgen maken?
Nou, zorgen maken, dat kan altijd hoor. Dat is misschien wel juist als de koersen alleen maar omhoog gaan, dan moet je je. Kijk, deze belegger maakt zich vooral zorgen als de koersen alleen maar omhoog gaan. Want dan.
Ja.
Kijk, een correctie, die komt toch altijd min of meer als een donderslag bij heldere hemel. En nu helemaal aan het begin van het jaar. En om die vraag maar meteen even op te pakken. Want mensen die met de beurs werken, die werken ook vaak met beursspreuken. En één daarvan is: so January goes, so goes the year. He, dus dat is. En we zitten nu, vandaag is het, even kijken, 26 januari zie ik daar. Dus nog 5 dagen en januari is afgelopen. Nou, stelregel is vaak dat als januari min sluit, dat het hele jaar een minjaar wordt.
En is dat echt zo?
Dat is, kijk daar maar even op de. Moet je maar eventjes wat googelen, dan zie je dat een. Zeker in. Dus voor beleggers is dat.
Psychologie dan? Want januari
is
dat dan
psychologie
gewoon
de toon. van de koude grond. Maar, en je kunt er natuurlijk de statistiek op naslaan. Het komt toch wel eens voor dat dat inderdaad een realiteit is. En het zou mij ook niet verbazen dat we dit jaar wel eens een keer een minjaar gaan zien. Ten meer daar we natuurlijk de afgelopen jaren wel extreem goede total returns hebben gehaald. En nou, jij noemde al even een aantal aspecten die daarbij een rol spelen. Nou, ik denk dat als je naar inflatie kijkt, dat daar de grondstoffenprijzen, maar ook de loonstijgingscomponent, dat die van belang is, waarbij je onderscheid moet maken tussen wat dan verwacht wordt een tijdelijke impact. Laat dat de grondstoffenkant zijn. Want de verwachting is wel dat dat in de tweede helft van het jaar wat af zal nemen. Aan de andere kant heb je de loonkostencomponent. En ja, daar moet je toch, denk ik, van uitgaan dat die wat structureler is dan veel economen en beleggers verwachten. Dat je toch aan de rentekant, dat verwacht ik dus, dat je daar nog wel een verdere stijging zult gaan zien. Tenminste, dat die historisch gezien nog altijd heel erg laag is.
Ja.
Dus ik verwacht dat de rente in de loop van dit jaar verder zal oplopen. Dat is ook wel de gemiddelde verwachting. Hè?
Maar de verwachting is ondertussen het 4 keer 25 basispunten. Zit er denk ik ondertussen wel een beetje in de koers,
dat weet je niet,
denk ik.
Dat hoeft helemaal niet.
Nee?
Want tegelijkertijd met die verwachting zie je dat de verwachtingen voor winstgroei wat aan het afnemen zijn. Hè? Dat is deels natuurlijk door de corona-verwachting. Die vergelijkingsbasis is heel onnatuurlijk, omdat je wereldwijd in de economie nog de verstoringen hebt van corona het afgelopen jaar. Nou, ervan uitgaande dat we nu, en dat is ook maar een verwachting, dat we geleidelijk naar een weer normale situatie toe kunnen, wat economische groei en uitgangspunten betreft. Maar het kan zomaar zijn dat we ook in de loop van dit jaar weer geconfronteerd worden met een nieuwe variant die zich die noopt tot allerlei beperkingen. Maar ga er even niet van uit. Dan zou dat betekenen dat je dus een hele mooie vergelijkingsbasis hebt met 2021 qua afzetverwachting. Maar daarmee word je nog steeds geconfronteerd met verstoringen in de supply chain. Want die zullen, voor zover we nu kunnen vaststellen, toch nog in ieder geval ook de rest van het jaar ons bezighouden. Dus dat betekent dat er voldoende inflatoren krachten zijn die dat voorlopig op een hoog niveau houden. Ik denk dat de rente daar behoorlijk bij achter is gebleven. En nu ligt de bal inderdaad bij de Fed, maar ook bij de ECB, Japan en China. En wat dat betreft voorzie ik toch een beursjaar met heel veel fluctuaties. We hebben nu een heel rumoerig januari gehad, bijna afgelopen. Ja. Maar ik denk dat we dat, en dat was natuurlijk het toch merkwaardige van de afgelopen twee jaar, zeg maar. Of twee jaar, zeg, vanaf maart 2020, toen dus de corona echt wereldwijd gemeengoed werd. Vanaf maart hebben we eigenlijk alleen maar een hele nette, mooie beurs gehad die eigenlijk volkomen in tegenspraak was met de economische realiteit, die heel onzeker was. Nu leid je dus naar een situatie van genormaliseerde economische omstandigheden toe te gaan. En zie je dat de markten juist heel extreem beginnen te reageren. Mm-hmm. Waarbij dus blijkt, en dat is dan, kom ik bij de afronding. Kijk, beurzen lopen over het algemeen vooruit op wat komen gaat. Dus je kunt zeggen, goed, die rustige beurskoersen van de afgelopen twee jaar liepen vooruit op de verwachting dat het op enig moment weer normaal zou worden. Maar nu het normaal wordt, zie je met name aan de inflatiekant, dus aan de rentekant, dat er inflatie in het systeem komt. Nou, inflatie in het systeem hebben we sinds, ik denk, 30, 40 jaar geleden niet in deze mate gehad. Je moet echt ver teruggaan om een inflatie van 7% te zien. De voor de hand liggende vraag is, hoe lang gaat dit duren? Hoe gaan centrale banken daarop reageren? Nou, ik denk dat centrale banken, te beginnen in Amerika, dat die geleidelijk de rente zullen gaan verhogen. En dat de beleggers zich daarop zullen moeten gaan instellen dat dat een andere omgevingsfactor is. Jij zegt van, het zal nu waarschijnlijk wel verdisconteerd zijn. Ik denk van niet. Ik denk dat we een heel volatiel beursjaar zullen zien. Dat aan de rentekant de obligatiekoersen verder zullen kunnen dalen. Omdat, ik stel dat we uiteindelijk uitkomen op een inflatieniveau van zeg 3%. Dat is op zich heel mooi. Dus over een hele lange termijn, zeg van 100 jaar, is dat een misschien wel een gemiddeld en nog beneden gemiddeld niveau. Want dat geloof ik wel. Juist als gevolg van de productiviteitsstijgingen overal is de basisinflatiekracht is heel laag. Maar wat wel speelt is de vergrijzing, hebben we het over gehad.
En ook digitalisering natuurlijk.
Daar zijn toch bepaalde diensten, die zullen toch, neem de horeca nu. Nou, dat is echt een uitdaging. We gaan vandaag weer open, maar probeer maar eens de handjes te krijgen die dat allemaal mogelijk maken. Dus dat betekent aan die kant dat de ondernemingen die het wel goed voor elkaar krijgen, die zullen hun mensen waarschijnlijk wat meer gaan bieden. Daar zie je dus inflatie ontstaan. Nou, dat ga je dus de komende jaar zul je dat gaan zien. Dus dat betekent dat ik de kans dat je een gunstig renteklimaat gaat zien, ik denk dat je dat kunt vergeten. Dat betekent niet dat je geen geld kunt verdienen in de aandelenmarkt. Want dat zul je ook gaan zien. Op het moment dat de economie weer open gaat met een stijgende rente, dan zie je dat ondernemingen die minder goed gefinancierd zijn of niet de juiste mensen kunnen krijgen, die zullen gaan omvallen.
Zullen geen steun. Dan weer kansen natuurlijk.
Maar het betekent dat je dus een grotere faillissementsgolf gaat zien. En dat de succesvolle bedrijven die wel de mensen weten aan te trekken, dat die extra kunnen gaan verdienen. En in die ondernemingen kun je waarschijnlijk door op het juiste moment aan te kopen een hele mooie positie gaan verwerven. Ja. Dus dat verwacht ik zo.
Pim, wil je nog wat delen over je portfolio?
Nou, ik heb geen transactie gedaan, dus daar valt niks in te delen. Ik ben ook naar beneden gegaan. Vorige keer min 6 stond ik volgens mij. Nu sta ik min 12. Dus ik heb ook wel wat tikjes gekregen.
Ja, bij mij ziet het er ook niet lekker uit op dit moment hoor. Laat het een troost zijn.
Ik heb veel berichtjes gekregen van mensen die in de S&P of de AEX beleggen, die een melding hebben gekregen van een min 10 van Giro. Dat standaard mailtje.
Ja.
Dus ik denk dat heel veel mensen er last van hebben.
Ja, maar goed. Wij moeten afronden. Of januari negatief gaat sluiten, dat zal dan moeten blijken. Jij bent in ieder geval niet meer bij om het mee te maken.
Ik ben er wel bij, maar vanuit een
gepensioneerd.
De backseat, zeggen ze.
Maar je belegt nog wel op privé, denk ik, toch?
Ik ga, je moet dan. Ik blijf natuurlijk beleggen in het Value Fund. Dus dat ik praat aan mijn collega's over. Ik zit dan in op de achterbank, niet meer in de driver's seat.
Hoe groot is het? Is het zo? Driver's seat, hoe groot is het gat dat jij achterlaat?
Oh, dat is al lang opgevuld door mijn collega's. Okay. Die hebben dat, het kunstje, als je het zo wil noemen, hebben ze dat goed onder de knie. Dus ik heb alle vertrouwen in dat.
Hoe groot is dan het gat waar je in terechtkomt nu?
Oh nee, dat valt reuze mee. Okay. Want je hebt nu eindelijk tijd om je op andere dingen, zoals bijvoorbeeld deze podcast, te richten.
Pim, wat gaan we volgende week doen? Want wij gaan nog niet met pensioen, denk ik.
Nee, voorlopig nog niet. 2057 ga ik met pensioen.
Oké.
Ben ik 100? Heerlijk.
Specifiek wel, oké, ja.
We gaan het we gaan in iets nieuws proberen. We gaan een soort van boek bespreken, maar dat klinkt heel saai. Maar we hebben allebei een boek gelezen.
Nou, ik ben nog bezig hoor.
Jij hebt hem volgende week ook uit. Nothing But Net van Mark Mahaney. En dan gaan we eigenlijk samen dat boek doornemen. De lessen uit dat boek. Wat we ervan kunnen leren. En dit is eigenlijk een heel specifiek boek van een Wall Street tech-analyst die 20 jaar, meer dan 20 jaar actief is voor de dotcom-bubble. Het is eigenlijk het eerste echte boek wat gaat over beleggen in de moderne technologiebedrijven. Want de meeste beleggingsboeken die zijn natuurlijk allemaal al 20, 30, 40 jaar oud. Pas eigenlijk over 10, 20 jaar kan je, als het boek dan nog steeds gelezen wordt, dan kan je zeggen dat het een goed boek was.
Ja.
Maar zeker interessant om nu al te lezen. Omdat er zitten heel veel voorbeelden in van de bedrijven die de meeste mensen heel goed kennen. Ja. En zelfs mee hebben gemaakt. Dat maakt het heel leuk om te lezen.
Precies, dus dat doen we volgende week. De boekbespreking Nothing But Net. Willem Burgers, dank voor het delen van al je kennis. En dan heb ik nog een laatste verzoek aan de luisteraar. Investeer in je kennis en beleg met beleid.